Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9NR3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Girls and Sex van journalist Peggy Orenstein is een non-fictieboek over de seksuele leefwereld van meisjes en jonge vrouwen. Grofweg van de middelbare school tot en met de studententijd. Orenstein baseert zich op gesprekken met meer dan 70 jonge vrouwen, aangevuld met inzichten van psychologen, onderzoekers en andere deskundigen. Haar doel is niet om jongeren te veroordelen of een eenvoudig verhaal te vertellen over losbandigheid en gevaar. Zij onderzoekt juist hoe seksuele verwachtingen worden gevormd, welke woorden jongeren gebruiken, wat zij wel en niet als keuze ervaren en waarom plezier vaak minder aandacht krijgt dan reputatie of risico. Het boek behandelt onder meer de afstand tussen ouders en dochters, de invloed van porno en sociale media, de regels van de hookupcultuur, lichaamsbeeld, toestemming en seksuele dwang. Daarmee is het zowel onderzoeksjournalistiek als een kritisch boek over gender en opvoeding. Orenstein laat zien dat openheid over seks meer vraagt dan waarschuwingen voor zwangerschap, SOA's of aanranding. Ook wederkerigheid, verlangen, grenzen en gelijkwaardigheid moeten bespreekbaar worden. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de kloof tussen ouders en dochters maakt eerlijke seksuele opvoeding moeilijk. Een vertrekpunt van Girls and Sex is de opvallende kloof tussen wat ouders denken te weten en wat dochters daadwerkelijk meemaken. Veel ouders zijn betrokken bij schoolprestaties, online veiligheid en toekomstplannen, maar blijken minder zicht te hebben op de emotionele en seksuele ervaringen van hun dochters. Orenstein beschrijft hoe die stilte niet simpelweg ontstaat door onwil. Ouders zijn vaak bang om seks te vroeg te normaliseren, terwijl meisjes vrezen voor schaamte, straf of een oordeel. Daardoor blijven gesprekken geregeld beperkt tot biologische feiten en gevaren. Juist de vragen die jongeren bezighouden, bijvoorbeeld over druk, aantrekkingskracht, grenzen, imago en plezier, blijven dan onbeantwoord. De praktische implicatie van Orensteins analyse is dat een gesprek niet pas moet beginnen wanneer een ouder vermoedt dat een dochter seksueel actief is. Seksuele opvoeding is volgens de logica van het boek een doorlopend gesprek over respect, autonomie en mediabeelden. Dat vraagt van volwassenen dat zij kunnen luisteren zonder direct te controleren of te corrigeren. Het vraagt ook dat zij erkennen dat nieuwsgierigheid en verlangen niet hetzelfde zijn als roekeloosheid. Voor Nederlandse en Vlaamse ouders is die les herkenbaar, ook in een omgeving waar seksuele voorlichting relatief vanzelfsprekend lijkt. Formele informatie garandeert namelijk nog geen taal voor lastige persoonlijke ervaringen. Orenstein richt de aandacht daarom op vertrouwen en concrete dialoog, niet op toezicht alleen. Ten tweede, hook-up-cultuur kent ongeschreven regels die meisjes tegelijk ruimte en druk geven. Orenstein gaat verder dan het bekende beeld van de hook-up-cultuur als louter vrijblijvende seks. Zij onderzoekt hoe losse ontmoetingen voor jonge vrouwen kunnen voelen en welke sociale regels eraan verbonden zijn. Een hook-up kan ruimte bieden om te experimenteren buiten een vaste relatie. Maar die ruimte is niet voor iedereen gelijk. Meisjes en jonge vrouwen kunnen het gevoel krijgen dat zij nonchalance moeten uitstralen, geen emotionele behoefte mogen tonen en tegelijk aantrekkelijk en beschikbaar moeten zijn. Dat maakt een vrije keuze ingewikkelder dan zij op papier lijkt. De sociale betekenis van een ontmoeting wordt vaak mede bepaald door vriendengroepen, roddels en digitale communicatie. Orenstein koppelt dit aan de tegenstrijdige seksuele reputatiecodes waarmee meisjes worden geconfronteerd. Zij mogen niet preuts lijken, maar lopen ook risico als te seksueel te worden gezien. Het boek gebruikt hiervoor de provocerende uitdrukking de perfecte slet als aanduiding van een norm die tegelijk seksuele ervaring verwacht en vrouwelijke autonomie afstraft. Deze analyse is waardevol omdat zij niet beweert dat alle casual seks schadelijk is. Het centrale punt is dat instemming met seks niet automatisch betekent dat iemand vrij is van prestatiedruk of sociale consequenties. Een volwassen gesprek over hookups moet daarom vragen naar context en verwachtingen. Was er wederzijds enthousiasme, was er ruimte om van gedachten te veranderen en kon iemand eerlijk zeggen wat zij wilde. Daarmee verschuift de aandacht van morele paniek naar de kwaliteit van keuzevrijheid. Ten derde, porno en online zelfpresentatie beïnvloeden verwachtingen over lichamen en seks. Een belangrijk deel van het boek gaat over de manier waarop pornografie, populaire cultuur en sociale media seksuele scripts leveren. Orenstein stelt niet dat elk meisje porno op dezelfde manier gebruikt of er willoos door wordt gevormd. Wel laat zij zien dat pornografische beelden voor veel jongeren een gemakkelijk beschikbare bron van informatie en verwachtingen zijn. juist wanneer volwassenen weinig concreet over seks spreken. Het probleem is dat zulke beelden vaak prestaties, uiterlijk en specifieke handelingen centraal zetten, terwijl wederkerigheid, communicatie en variatie minder zichtbaar zijn. Daardoor kunnen meisjes druk ervaren om een seksueel scenario uit te voeren dat niet noodzakelijk aansluit bij hun eigen verlangen. Sociale media voegen een tweede laag toe. Zelfpresentatie vraagt om voortdurende aandacht voor foto's, aantrekkelijkheid en reacties van anderen. Dit kan zelfobjectivering versterken, waarbij iemand haar lichaam vooral bekijkt door de verwachte blik van een publiek. Orenstein verbindt dat niet aan een eenvoudige oorzaak-gevolgclaim, maar aan een bredere cultuur waarin meisjes hun waarde geregeld moeten bewijzen via uiterlijk één seksuele uitstraling. Voortlichting die alleen zegt dat beelden onrealistisch zijn, is volgens de lijn van het boek onvoldoende. Jongeren hebben taal nodig om te onderscheiden tussen fantasie, commercie, sociale status en persoonlijke voorkeur. Zij moeten ook kunnen bespreken dat een grens niet alleen lichamelijk is. Wie zich gedwongen voelt om online een sexy imago te onderhouden of offline iets te doen om niet saai te lijken, ervaart eveneens druk. Dat inzicht maakt mediawijsheid onderdeel van seksuele gelijkwaardigheid. Ten vierde, toestemming vraagt meer dan het ontbreken van een nee. Girls and Sex plaatst seksuele toestemming in een bredere context van machtsverhoudingen, alcohol, sociale verwachtingen en communicatie. Orenstein behandelt de realiteit van aanranding en dwang, zonder die te reduceren tot losse waarschuwingen voor meisjes. Zij maakt duidelijk waarom het gangbare idee dat toestemming alleen draait om de vraag of iemand nee heeft gezegd, tekortschiet. In veel situaties is zwijgen geen instemming en kan iemand verstijven, meebewegen of twijfelen uit angst voor conflict, afwijzing of gezichtsverlies. Daarnaast kunnen jongeren moeite hebben om hun grenzen te herkennen wanneer zij hebben geleerd dat de wensen van de ander belangrijker zijn dan hun eigen ongemak. De analyse heeft ook gevolgen voor jongens en mannen. Preventie kan niet uitsluitend bestaan uit adviezen aan meisjes om voorzichtig te zijn. Een cultuur van toestemming vereist dat iedereen leert letten op actieve deelname, wederkerigheid en veranderende signalen. Iemand kan op een bepaald moment willen zoenen en later iets anders niet willen, zonder daarvoor een uitgebreide verklaring te hoeven geven. Orensteins perspectief is daarmee praktischer dan een abstracte oproep tot respect. Het vraagt om vaardigheden zoals vragen stellen, luisteren, tempo verlagen en een afwijzing zonder irritatie accepteren. In Nederland en Vlaanderen sluit dit aan bij de verschuiving naar explicietere gesprekken over consent. Maar het boek herinnert eraan dat wettelijke definities en sociale gewoonten niet hetzelfde zijn. Juridische grenzen zijn essentieel, terwijl gezonde intimiteit bovendien vraagt om een omgeving waarin enthousiasme en veiligheid zichtbaar mogen zijn. Tot slot, vrouwelijk plezier als ontbrekend onderdeel van gelijkwaardige seksuele vorming. Het onderscheidende argument van Orenstein is dat gesprekken over meisjes en seks vaak vooral gaan over risico's, reputatie en bescherming, terwijl het eigen plezier van meisjes opvallend weinig aandacht krijgt. Dat zwijgen heeft gevolg. Wie niet leert dat haar wensen ertoe doen, kan seks makkelijker gaan zien als iets dat zij ondergaat, aanbiedt of uitvoert voor een ander. Orenstein beschrijft dit niet als een individuele tekortkoming van jonge vrouwen, maar als een gevolg van culturele patronen. Heteroseksuele seksuele scripts leggen vaak nadruk op mannelijke verlangens en prestaties, terwijl vrouwelijk verlangen als ingewikkeld, secundair of onuitspreekbaar wordt behandeld. Daardoor kan er een kloof ontstaan tussen wat meisjes denken te moeten doen en wat zij werkelijk prettig vinden. De inzet van het boek is niet dat seks altijd plezierig moet zijn of dat jongeren een bepaalde seksuele ervaring zouden moeten nastreven. Het gaat om het beginsel van gelijke betekenis. Seksuele gelijkwaardigheid veronderstelt dat beide personen kunnen aangeven wat zij wel, niet of misschien willen en dat hun genot niet als bijzaak geldt. Dit perspectief verandert ook de rol van voorlichting, in plaats van uitsluitend informatie te geven over anticonceptie, SOA's en gevaar. Moet die voorlichting woorden bieden voor anatomie, verlangen, communicatie en wederzijdse aandacht? Dat kan ongemakkelijk voelen voor ouders en docenten. Maar Orenstein laat overtuigend zien waarom het vermijden van dit onderwerp de bestaande ongelijkheid in stand houdt. Plezier bespreekbaar maken is hier geen aansporing, maar een voorwaarde om keuze, grenzen en wederkerigheid serieus te nemen. Concluderend, Girls and Sex is vooral geschikt voor ouders, docenten, jeugdwerkers, hulpverleners en oudere jongeren die voorbij simplistische discussies over seks willen kijken. Lezers die een handleiding met vaste regels verwachten, krijgen iets anders. Orenstein biedt onderzoeksjournalistiek die laat zien hoe persoonlijke keuzes verweven zijn met gendernormen, digitale media, vriendengroepen en gebrekkige communicatie. De praktische opbrengst ligt in betere vragen. Niet alleen heb je het veilig gedaan, maar ook wilde je dit zelf, kon je van gedachten veranderen, voelde je je gehoord en wist je wat je prettig vond. Zulke vragen zijn bruikbaar in gezinnen, scholen en professionele begeleiding, omdat zij ruimte maken voor nuance zonder risico's te bagatelliseren. Intellectueel onderscheidt het boek zich doordat het seksuele vrijheid niet automatisch gelijkstelt aan seksuele gelijkwaardigheid. Orenstein erkent dat jonge vrouwen meer mogelijkheden hebben dan eerdere generaties, maar onderzoekt tegelijk welke oude dubbele normen onder een moderne, ogenschijnlijk vrije cultuur blijven voortbestaan. Veel boeken over jongeren en seks richten zich hoofdzakelijk op preventie, online gevaren of slachtofferschap. Dit boek neemt die onderwerpen serieus, maar voegt een vaak weggelaten dimensie toe, namelijk vrouwelijk verlangen en plezier. Daardoor wordt toestemming niet alleen een kwestie van schade voorkomen, maar ook van wederkerige betrokkenheid. Hoewel het boek sterk is geworteld in de Amerikaanse context, zijn de centrale vragen herkenbaar voor Nederland en Vlaanderen. Wie eerlijke seksuele vorming belangrijk vindt, vindt hier taal en denkkaders om minder te oordelen en preciezer te luisteren. Als je ons wilt steunen, Peggy Orenstein, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.